Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, welkom bij BNR's Big Five. Ik wilde zeggen welkom en fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de generatiekloof. Deze week hebben we het al lang gehad over de verschillen tussen de generaties met allerlei verschillende mensen. Want waarin zijn babyboomers nou anders dan millennials? Hoe zit het met die vergeten generatie ertussen? Dat deden we met een marketing-expert, met onderzoekers en ook met politicus Henk Krol. We zijn op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten tussen de verschillende leeftijdsgroepen deze week in de Big Five van de generatiekloof. In de vorige aflevering hoorde je marketing-expert Aljan de Boer. Dat gesprek is natuurlijk terug te luisteren in de BNR-app. En vandaag is hier schrijver en millennial par excellence, zou ik willen zeggen, Philip Huff. Hij maakt zich druk over de positie van zijn generatie en over hoe de babyboomers de wereld achterlaten. Hij pleit voor een kiessysteem waarbij de stem van jongeren zwaarder telt dan die van ouderen. Goedemorgen, welkom Philip.
Goedemorgen, Art.
We gaan het straks hebben over dat kiessysteem, maar eerst die generatiekloof tussen babyboomers enerzijds, millennials anderzijds. Hoe zou jij die als schrijver onder woorden kunnen brengen?
Millennial par excellence, moest ik al om lachen. In dat opzicht, ik ben wel een ZZP'er. Ik ben 35, ik heb geen koophuis en ik bouw geen pensioen op. Dus ik weet niet, en ik heb een vrij hoge studieschuld. Dat geldt natuurlijk niet voor alle generaties voor mij. Ook niet toen ze mijn leeftijd hadden. Dus volgens mij, als schrijver, ik heb twee kanten als schrijver. Ik schrijf fictie en daarin probeer ik te vertellen hoe het is om een tijdje iemand te zijn. En dan hoe je tegen dit soort problemen aanloopt. En ik heb een opiniërende kant. En die probeert dan uit te leggen, eigenlijk met een omweg, lees die fucking fictie nou eens om te begrijpen dat als je vroeger 25 was, dan denk je soms als je ouder bent dat je weet hoe het is om 25 te zijn. Maar de omstandigheden zijn zo anders dat het natuurlijk helemaal niet dezelfde ervaring hoeft te zijn.
Een 25-jarige van nu, of een 35-jarige van nu, is in een totaal andere wereld leeft hij dan iemand die 50 jaar geleden 35 was.
Ja, lijkt me geen rocket science, toch? Dus kijk bijvoorbeeld naar onze minister-president. Die heeft 11 jaar over zijn studie geschiedenis gedaan. Nou, er zijn nu geen studenten meer die 11 jaar over hun studie doen. Als je kijkt naar hoe de arbeidsmarkt ervoor staat, of volgens mij was het gisteren dat het CPB zei tegen jongeren, ga alvast maar voor je pensioen sparen. Het komt dan op dat je eigen studie al moet betalen en dat de huur in de afgelopen 6 jaar in de stad waar wij zijn, Amsterdam, verdubbeld zijn. Dat is gewoon allemaal anders. Een van de dingen die je dan doet op een opiniepagina is dat probeer je aan de kaart ter sprake te brengen. Dus één keer heb ik dat gedaan door te zeggen, dat was begonnen met een babyboomer in Nieuw-Zeeland. En die onderbrak een parlementslid. Hij is ook parlementslid, een jongere vrouwelijk parlementslid. Ook heel typisch. Het was een wat oudere, witte, corpulente man. En die ging zonder enige kennis van zaken door haar heen zwetsen. En toen zei zij, oké, boomer.
Ja, een vochtige gevleugelde uitdrukking.
Juist. En toen vroeg de krant aan mij, kan je nou eens even uitleggen aan de NRC-lezer waar dat dan vandaan komt. En dat is bijvoorbeeld één element, wat denk ik vaak vergeten wordt, is dat er een bepaalde irritatie zit bij jongere generaties. Dat ouderen gewend zijn om best wel veel ruimte in te nemen, ook in absolute zin. Hè. Dus er zijn heel veel babyboomers. De bekende golfbal en de tuinslang. En dat ze gewend zijn om te oreren. Dus dat ze dan jou even vertellen hoe het zit.
Laat mij eens uitleggen hoe de wereld eruit ziet.
Juist. En het grappige is dan, als je als jonger iemand, dus ik ben ook al niet zo jong meer, millennial, zit er weer een generatie onder mij ook, dan een keer zelf dat doet, dan is de kamer te klein. Terwijl volgens mij, als je ergens wil komen, ik hoorde het net de man van de politie nog zeggen, we zijn een klein landje, we zitten echt bovenop elkaar. Dus je moet het echt met elkaar doen. En ik denk dat een van de belangrijkste eerste stappen dan is dat je naar elkaar luistert. En het is gewoon echt heel anders. Als je studeert nu, dan hoe ik studeerde. En dat scheelt maar 10, 15 jaar. Ik bedoel niet een verhaal met viooltjes eronder, hoor, maar ik heb mijn eigen studie betaald. En dat was dan zo dat als je een tweede studie ging doen, dat niet extra kostte. Dus als je zei, ik betaal dit en ik wil mezelf ontwikkelen en ik wil mezelf investeren en uiteindelijk ook in de kenniseconomie van Nederland, dan kan ik in mijn eigen tijd die tweede studie erbij doen. Mm-hmm. Dat kan nu niet meer. Tenminste, het kost duizenden euro's extra per jaar. Dan had ik dat niet gedaan.
Nee.
Ik vind het heel erg oneerlijk dat er nu iemand is, zeg maar...
Een Philip Juf, maar dan 10 jaar jonger, die dit niet kan.
Die dat gewoon niet kan.
Nee.
Het slaat echt helemaal nergens op.
Nee.
Dus ik vind, nou, daar moet je dan wat van zeggen.
Ja. Nou, dat doe je dus. Je hebt inderdaad uitgelaten op opiniepagina's over babyboomers. Je hebt er bijvoorbeeld bij Buitenhof over uitgelaten.
Ja.
Laat nog heel even naar de clichébeeld kijken van de babyboomer. Je schetste net al dat parlementslid in Nieuw-Zeeland.
Ja.
Het beeld dat er is van de babyboomer, ook bij jouw generatie, is even stereotyperend. Ze hebben het goed voor zichzelf geregeld.
Ja.
Koophuis met dikke overwaarde, riant pensioen, lekker buiten het seizoen op vakantie met de caravan.
Ja.
Is dat ook hoe jij naar ze kijkt?
Nee, ik heb ook in dat stuk in NSC natuurlijk gezegd, kijk, stereotyperingen zijn met een reden stereotyperingen. Hè? Dus niet iedereen...
Uiteraard, het is generaliserend.
Exact. Ik heb handgeschreven brieven gehad van hele lieve babyboomers die heel... liefdevol ingingen op mijn stereotype beeld aan de hand van hun eigen levensverhaal. En dan blijkt dat er echt niet zo heel veel overlap in zit. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook niet stereotypen van nou met het vingertje in de lucht. Je kan natuurlijk kijken, in Nederland worden heel veel dingen heel goed onderzocht, hè, door allerlei bureaus voor statistiek. En dan is er dus wel, wat jij zegt, zijn er dingen, bepaalde dingen te zien. Dus je kunt kijken naar met hoeveel zijn ze nou? Wat voor een electorale groep vertegenwoordigt dat dan? Hè? Het is nog steeds de grootste demografische groep van generatieopbouw in Nederland. Wat hebben ze aan huizenbezit? Wat hebben ze daarin aan overwaarde? Wat hebben ze gemiddeld aan pensioen? Wat hebben ze gemiddeld aan economische groei meegemaakt?
Dan hebben ze het gemiddeld gezien goed voor elkaar.
Dan hebben ze het gemiddeld gezien goed voor elkaar. Dat is het trouwens ook van harte gegund. Alleen het zelfbeeld van de babyboomer, en dat geldt denk ik voor elke generatie, want mensen zijn gewoon nogal gewend om zichzelf te overschatten en te feliciteren, is dat zij ook Nederland hebben groot gemaakt en opgebouwd. Nou, ga je daar dan wat beter naar kijken. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Dan blijkt dat hele Wirtschaftswunder, wat Nederland dan, hè, als aanpalende provincie van Duitsland maar is, dat wel wat genuanceerder ligt dan dat die generatie dat echt even allemaal zelf uit de grond heeft gestampt. En dat bijvoorbeeld de overwaarde op je huis, die echt voor heel veel mensen heel hoog oploopt, daar valt niet tegenop te werken voor generaties daarna. Ja, daar hebben ze zelf niet zoveel voor gedaan.
Nee, geluk gehad om in de goede tijd geboren te zijn,
ja,
zeg jij.
Exact.
Maar je zegt ook in een tussenzin, elke generatie overschat zichzelf.
Ja.
Millennials ook?
Ja, natuurlijk.
Waarin overschatten millennials zichzelf?
Nou, ik denk net zoals de protestgeneratie van de babyboomers, dat er nu heel veel millennials denken dat ze de wereld een betere plek gaan maken. Mijzelf in kluis. Ik bedoel, ik ben al 17 jaar vegetariër, maar ik woonde tot voor kort in Amerika en vloog gewoon vrij vaak op en neer. Ja, daar zijn geen 20.000 cheeseburgers tegenop te weg vegetariër.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, er zit natuurlijk er zit hypocrisie en zelffelicitatie in elke generatie. Ik denk wel dat als je nou kijkt, hè, naar, we hebben het over vrij basaal.
Als we daarop ingaan, toch, ja. Ik onderbreek je even. Want je zegt, hè, nou ja, aan de ene kant wil ik de wereld beter maken, daarom ben ik vegetariër. Aan de andere kant, ja, hypocrisie is ook bijna niet vreemd. Ik vlieg heen en weer naar New York.
Ja.
Als je dat even uitdiept, dat heen en weer vliegen, daar zullen babyboomers van zeggen, ja, dat konden we helemaal niet in onze tijd.
Ja.
Hoezo hebben jullie het veel slechter dan wij? Wij konden niet zomaar een paar keer per jaar heen en weer vliegen naar New York in onze tijd.
Ja, nee, dat waag ik nog wel te betwijfelen. Ik bedoel, ik geloof wel dat het luchtverkeer een grote vlucht heeft genomen, maar ik geloof dat het... een ander onderzoek weer aantoont dat babyboomers nu tot de meest vervuilende reizers van Nederland horen. Wat ook weer ze gegund is, want ze zijn vaak...
Ze zijn met meer.
Met meer en met pensioen en ze hebben wat geld opgebouwd. Maar dus dat ik dan zeg maar ietsje eerder op en neer kon vliegen naar Amerika, hoeft niet helemaal weg te nemen dat ze nu ook vrij veel vliegen en consumeren.
Nee, maar je zegt ook, ik heb een studieschuld.
Ja.
Ik heb hoge kosten. Ja, gebruik het dan om een vermogen op te bouwen, zullen babyboomers zeggen.
Ja, en dat is, daar wilde ik precies naartoe. Dat is het avocado toast argument. Ja. Die zeggen ze, ja, geef niet zoveel geld uit aan avocado toast.
Van die havenmout, of wat is het, havenmelk latte?
Ja, exact. Nou ja, en daar valt dus een boel tegen in te brengen. Hè? Want je weet dus bijvoorbeeld dat de gemiddelde loonstijging in de jaren 70... in het artikel staat het heel nauwkeurig, dat is natuurlijk altijd fijner, maar die was 8-10% hè, in dat decennium op jaarbasis gemiddeld. Mm-hmm. Nou, dat hebben mijn millennial genoten hebben dat niet gepakt. Een starterswoning is nog nooit zo duur geweest als nu. Hè. Je zit boven de 4 ton. En dan hebben we het niet alleen maar over Amsterdam, het is een landelijk gemiddelde. Ik weet dat mijn ouders die kochten voor 110.000 gulden een eerste huis, weet je. En dat vergelijk met de koopkracht van toen was dat echt betaalbaarder dan 4 ton euro nu. Dus
in eigenlijk bijna alle opzichten financieel gezien dan zijn millennials slechter af dan de generatie boven en dan de babyboomers of misschien zelfs die generatie X?
Ja, de generatie X zal natuurlijk zeggen, wij hebben de jaren 80 gehad en de oliecrisis. Elke generatie heeft natuurlijk zijn eigen gezeik. En ik probeer ook niet te zeggen, we zijn het zieligste kindje van de klas. Hè. Ik probeer wel alleen een bewustzijn te creëren voor de reëel socio-economische omstandigheden die je leven bepalen. En het is dus echt wel dat leeftijd waarop een koopwoning wordt gekocht, die stijgt dus de hele tijd. En ik denk dat je geen enkele babyboomer, ook niet millennial, zal vinden die zegt, ik vind het eigenlijk heel relaxed als mijn kind of mijn zoon of mijn neef of ik zelf zijn geld via de huur weg moet gooien als je ook een huisbezit kunt opbouwen door middel van een hypotheek. Dus ik bedoel daarmee te zeggen, die realiteit is ver weg voor deze generatie en de daaropvolgende generatie. Wat willen we daar met z'n allen aan doen? Het is niet zo dat ik zeg, ik voel me genaaid specifiek alleen door de babyboomers of ze mogen allemaal aan de riek van mij. Dat is natuurlijk niet zo.
Dat was de aankondiging. Nou, die riek niet, maar de rest was wel de aankondiging.
Maar dat staat in de krant. Ik bedoel, dat stond in de NRC ook. Ik snap ook wel dat mensen willen dat mensen luisteren en lezen. Ik snap het ook. En ik sta er ook achter in zoverre dat de hoeveelheid babyboomers die mij in mijn bubbel, dus een bepaald socio-economisch milieu, op feesten en partijen belerend heeft toegesproken over hoe de wereld in elkaar zit, die mag best even af en toe op de radio horen dat ze schuld hebben aan een boel.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de generatiekloof. Met vandaag schrijver Philip Huff, die het opneemt voor zijn generatie, voor de millennials, en vindt dat de stem van babyboomers bij verkiezingen misschien wel minder zou moeten meetellen. Zou je kunnen uitleggen wat voor verandering in het kiesstel jij voorstelt, Philip?
Ik zat vanuit de UvA op het Spuier in Amsterdam, ging ik met 2 hoogleraren in gesprek over dus de generatiekloof en ook over de cijfers over pensioenen en vermogensopbouw. En die 2 hoogleraren, eentje uit Leiden en eentje uit Amsterdam, die moesten niet eens schoorvoetend, want ze hadden er onderzoek naar gedaan en vonden het toegeven dat toch de financiële kant van mijn verhaal wel klopte. En toen stond er een geëmotioneerde babyboomer vrouw op en die zei, ja, dat maakt me allemaal niks uit, hij wil me mijn stemrecht afpakken. En dat is toch niet helemaal wat ik heb voorgesteld.
Nee, je wil niet de stemrecht afpakken, maar wat je eigenlijk voorstelt is dat de stemmen, naarmate je ouder wordt, dat die minder gaan meetellen. Ja. Dat minder meegewogen wordt.
Juist. Dus het is niet eens zo'n onbekend idee, hoor, in de politicologie. Max Pam, de toch wat oudere, dat merk je ook, columnist van de Volkskrant, merkte nog een keer op, dat had ik al een keer lachwekkend voorgesteld en nu neemt hij het serieus. Mm-hmm. Maar het idee is al wat ouder dan de columns van Max Pam. Het is de idee dat je invloed op de wereld langdurig kan zijn, ook als je misschien, dat klinkt dan wat ongezellig, maar zelf daar minder de gevolgen van zult ondervinden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als we naar de kaart van Groot-Brittannië kijken, en je kijkt naar alle kiesdistricten, en je kijkt naar mensen tussen de 18 en de 24, dan is er niet één kiesdistrict in Groot-Brittannië waarbij een meerderheid in die groep voor Brexit heeft gekozen. Maak je de kaart boven de 65, dan is er niet één kiesdistrict waarbij ouderen dat niet hebben gedaan. Dus je ziet bijvoorbeeld,
met andere woorden, als jongeren meer stemrechten of meer de stemmen meer hadden kunnen laten tellen, was er geen Brexit geweest.
Ja, exact. En welke generatie moet nou nog langer leven met de gevolgen van die best wel belangrijke en rampzalige keuze? We hebben natuurlijk, dan gaan mensen stijgen, want dat is toch grondwettelijk het allerbelangrijkste. Maar we hebben dus nu al dat in principe een soort tirannie. Dat wil zeggen, als de groep het grootst is, dan hebben ze een grote kans dat ze bepalen hoe het gaat.
We noemen het toch democratie, geen tirannie?
Nee, dat snap ik. Maar mijn punt is dat als je de tirannie van democratie zou willen benoemen, zou je kunnen zeggen, als er dus heel veel babyboomers zijn en minder van een andere groep en je mag ergens over stemmen, ja, dan in principe is het dan, ja, quote-unquote, niet altijd even eerlijk. Maar mijn punt is dus,
maar wat is er niet eerlijk aan? Ik wil er even op ingaan, want je hebt babyboomers, die zijn nu eenmaal met veel, ja, demografisch gezien.
Ja.
Dus is hun stem, ja, als groep ook wat prominenter dan, ja, die van, ja, jouw generatie of die van mijn generatie. Ja.
Snap ik. Maar zij kunnen dus andere belangen hebben dan die andere groepen.
Ja.
En dat wil niet zeggen, misschien is het woord eerlijk een complex woord. Ik probeer alleen te zeggen dat als jij dus gemiddeld genomen, zeg maar, 65 bent en je stemt voor Brexit en de hele economie lazert in elkaar, nou, heb je dan nog 5 tot 10 jaar last van en dan ben je er niet meer. Terwijl de volgende generaties, die moeten daar heel erg lang mee leven. Dus het idee is, als je je stemrecht zou verbinden aan een gewicht, dus zeg je bent 18 en je stemgewicht is 100, en elk jaar dat je ouder wordt, gaat je stemgewicht eentje omlaag. Dus dat betekent helemaal niet dat je je stemrecht verliest. Mm-hmm. Je gaat van 100 naar 99. Dan betekent het dat je in je stemrecht infactureert dat je daarbij, hoe langer je nog vooruit moet, hoe belangrijker de keuze voor jou is. Wat natuurlijk weer complex wordt, heel terecht. Want het wil helemaal niet zeggen dat alle jonge mensen heel milieubewust stemmen. En het wil helemaal niet zeggen
dat ze überhaupt gaan stemmen. Want dat was ook een probleem bij Brexit natuurlijk.
Dat is dus allemaal helemaal waar. Dus het is niet een. Het is een idee om de democratie zoals we die hebben, die constant in ontwikkeling is. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel,
te evolueren.
Ja, meer dan als we 100 jaar geleden het gesprek hadden gehad, was dat gekund of net dan niet. Maar hadden we het gehad over of vrouwen nou wel of niet mogen stemmen. En hadden mensen ook belachelijk gevonden. Mm-hmm. En nu is het idee, ja, als je nou nog langer vooruit moet in de wereld, zou je dan niet iets meer te zeggen mogen hebben over het klimaat? Ja.
Nou, je doet het vrij logisch klinken. Als iets nou, wat een volgende ontwikkeling zou kunnen zijn. We hebben dit, want dit idee van jou is bekend.
Ja.
Je hebt het eerder laten horen. We hebben voorgelegd aan Henk Krol, die hier maandag de gast was. Ja. Politicus, tot voor kort van 50+. Inmiddels van de Partij voor de Toekomst. Hij reageerde als volgt.
Diepe zucht. Hoe durft iemand het voor te stellen? Als ik hetzelfde zou doen en zou zeggen, laten we de stemmen van welke bevolkingsgroep dan ook, maar voor de helft meetellen, mensen met een kleurtje, mensen met een andere seksuele gerichtheid, dan zou de wereld te klein zijn. Als je dit zegt over ouderen, dan heb je er weinig van begrepen.
Je hebt er weinig van begrepen, Philip Huff?
Ja. Nou, dat komt al van Henk Krol. Moet ik daar, dus ik zal inhoudelijk erop ingaan, maar niet op de ad hominem. Ja, het is. Het is trouwens lastig om op de inhoud in te gaan als het zo pathetisch begint met de diepe zucht. Henk, de oorsprong van democratie bijvoorbeeld. We gaan terug naar het oude Griekenland. Hè? Dus dat is dan de bakermat van de macht van het volk. Mm-hmm. Toen mochten alleen rijke, vermogende mannen stemmen. Hè? En had je gewoon nog slavernij. Het heeft dus met tussenpozen meer dan 2.500 jaar geduurd voordat we een soort van. Maar nog steeds is het zo, om dan maar even het leeftijdsargument te pakken. Het mag nu pas van je 18e. Waarom eigenlijk? Waarom niet van je 12e? Ja, we kunnen allerlei overwegingen zeggen. Ja, op je 18e ben je pas volwassen. Maar hersenonderzoekers zeggen dat je pas op je 25e met uit ontwikkelt. In mijn artikel schrijf ik ook. En aan de achterkant van je leefproces gebeuren er ook weer processen in je hersenen waarvan je kunt afvragen, ben je dan altijd nog even rationeel en niet bevattelijker voor angst en kortzichtigheid? Er was natuurlijk ook heel veel over te doen. Ik begrijp dat het complex is, maar het is niet af te doen met een zucht en een valse vergelijking als in van, als ik zou zeggen dat mensen met een kleurtje niet mogen stemmen, dat is helemaal niet wat ik zeg. En ik zeg ook niet.
En wie zet mensen weg? Dat is eigenlijk wat erachter zit. Henk Krol zegt, ja, op deze manier zet je ouderen aan de kant.
Ja, maar ik zet mezelf ook aan de kant. Ik ben ook geen 18 meer, dus ik zou ook al niet op 100 beginnen. Wat ik volgens mij zeg, is dat ik vind, en dat daar kun je dus heel lang en kort over dubben, maar als je niet open staat voor dat idee, dan kun je het er niet over hebben, dat als je echt gelooft dat je leider van de Partij voor de Toekomst bent, dan moet je ook kijken, oké, wie heeft die toekomst dan en voor wie? En dan ontkom je er niet aan dat korte termijnbelangen van bepaalde groepen, onder andere van Henk's vorige partij, de 50-plus-partij, haaks kunnen staan op de lange termijnbelangen van jongeren. En dat weten we al als het gaat om CO2-uitstoot. En we weten al dat bedrijven dat in de jaren 70 al wisten, maar dat het dan schadelijker is voor de dividend en de winst van dat jaar dan voor de komende generaties. Dus we weten dat mensen compromisloos conflicterende belangen hebben. Dus een van de manieren waarop je daar een soort schaalverdeling aan kunt geven, waardoor er iets van balans in kan komen in onze neiging om kortzichtigheid en electoraal gewin en op de radio te zuchten zodat andere boze mensen je nog in de kamer houden, of dat je gewoon denkt, oké, wat voor een wereld laat ik nou eigenlijk achter? Dus meen ik echt, hè, die jongeren die nu studeren, die gewoon harder verneukt worden nog dan ik, wat doet Henk Krol daar precies voor? Wat doet Asje daarvoor? Wat doet D66 daarvoor? Heel weinig. Omdat,
ja, je kunt je afvragen. Want je hebt het over de stemweging van het electoraat. Maar uiteindelijk, wij kiezen Kamerleden. Die Kamerleden zetten zich voor ons in. Die moeten dus voor onze belangen opkomen. Je mag er toch van uitgaan dat een Kamerlid, ja, dat die rekening houden met de verschillende generaties?
Nee, maar dat stond ook in mijn artikel. Nee, natuurlijk niet. De VVD heeft 1/20 in de fractie.
Maar zitten er genoeg jongeren in de Kamer?
Nee, er zitten ook niet genoeg jongeren, niet genoeg mensen van kleur.
Maar ik wil toch nalopen met je fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ja. Rob Jetten, 1987 geboren. Jesse Klaver, 1986. Lilian Marijnis, 1985. Thierry Baudet, 1983. Klaas Dijkhoff, 1981.
Ja.
Allemaal millennials.
Nou, Dijkhoff, millennial is ook een mindset. Dijkhoff is niet zo'n millennial. Maar je noemt Marijnissen, Baudet en Klaver, die alle drie in de oppositie zitten.
Rob Jetten noem ik ook.
Ja, nou, maar die is nog niet zo lang. Maar ik denk, dat vind ik dus ook het mooie van D66. Die doen dus precies heel weinig voor jongeren.
Ja, maar dan heb je dus een millennial en is het weer niet goed.
Nee, dus mijn punt is dat...
Maar wanneer ben je tevreden dan?
Nee, ja, mijn punt is ook niet alles wat je op voordraagt is meteen de directe oplossing. Maar het lijkt me wel heel duidelijk dat als je kijkt naar de VVD, hè, dat is de grootste politieke partij.
Ja, Klaas Dijkhoff, 1981.
Ja, maar die is de fractievoorzitter van een partij die geleid wordt door Mark Rutte de facto. En als je kijkt naar de samenstelling...
Wil je ook moeilijk een babyboomer noemen?
Nee, noem ik ook geen babyboomer. Nee, dat is een generatie. Ik zeg ook niet dat babyboomers aan alle schuld hebben. Maar ik bedoel, Rutte en Verhagen zijn de twee architecten van de verdere onttakeling van ons studiestelsel. En die hebben allebei meer dan 10 jaar over hun studie gedaan. Hè? Ja. Dus ik bedoel, het is wel een neiging om andere mensen harder aan te pakken dan jezelf.
Ja, maar als we het dus over het feit hebben dat er dus Kamerleden zijn, dat er fractievoorzitters zijn, dat zijn in zekere zin generatiegenoten van jou. Ja. Die zitten er al. Ja. Op die belangrijke positie.
Ja, nee, maar oké, ik wil graag van jou dan weten, hè, 150 Kamerleden, hoeveel daarvan zijn precies jongen? Ik weet bijvoorbeeld bij de VVD dat er 2 millennials in die hele fucking fractie zitten. Nou, dan is Dijkhoff er misschien 1 van. Ik weet ook niet of 81 een millennial is, maar dan krijg je weer dat gezamenlijk.
Nou, laat het een grensgeval noemen. Ja, het is niet van een jongere.
Ja.
Tenminste, nou, jij vindt dat niet.
Nou, ik vind hem, nee, dus het is natuurlijk ook een mindset.
Ja.
Wat voor mij overduidelijk spreekt, is dat als jij zegt, we kiezen onze volksvertegenwoordigers, en die vertegenwoordigen dan toch onze volkswil. Of je het nou hebt over generatieopbouw of over mensen van kleur, dan denk ik niet dat dat net zo goed kan als dat je echt een afspiegeling bent van de maatschappij. Dus vergelijk even, in Frankrijk hebben ze net burgerraden gedaan, ook met 150 mensen. Daar moesten mensen zich voor opgeven, het was een heel lang proces. Er waren 80.000 mensen aangeschreven. Toen hebben ze echt helemaal gekeken, die 150 mensen, we kunnen zo de foto's even online zetten, zijn echt wezenlijk anders dan onze Kamer. Ik wil niet zeggen dat als er een paar jonge mensen, of ik heb gestudeerd met de PA van Mark Rutte, wil niet zeggen dat er een paar mensen van die leeftijd in de periferie of zelfs fractievoorzitter van zo'n ding zijn, dat dan het geluid vanuit die hoek helemaal goed vertegenwoordigd wordt. Ook niet bijvoorbeeld omdat, zonder daar politieke kleur te willen bekennen, want ik heb ook heel veel moeite met Lilian Marijnissen, die de dochter is van de voormalige leider van de Socialistische Partij. Dus dan denk ik, dat is toch best wel oligarchisch. Zij is wel de oppositie, hè? Dus zoveel heeft zij verder niet te zeggen. Dus we hebben recent gezien in de afgelopen...
Nou, misschien omdat te weinig jongeren gaan stemmen, op haar bijvoorbeeld.
Nou, zou kunnen, maar ik denk dat neerleggen, de opkomst onder jongeren is zo laag. Ik heb in Amerika gewoon de parallel is daar bijvoorbeeld met de African-American bevolking. Als je een bepaalde desillusie hebt bereikt, hè, met het politiek proces, dan kom je niet meer opdagen. Daar hebben bepaalde mensen natuurlijk ook belang bij. En ik denk dat...
Maar noem je nou de millennials de African-Americans van Nederland?
Nee, ik bedoel te zeggen dat als je niet gekend voelt in het politieke proces, dat je een bepaalde mate van scheid eraan gaat hebben. En ik denk als je
dat je wat, eigenlijk afkeert daarvan.
Ja, als je kijkt naar wat Tim Hofman voor elkaar krijgt, dan is het dus helemaal niet zo dat het een apolitieke generatie is. Echt niet.
Het gaat om de manier waarop.
Waarop. En ik denk dus als je dan moet identificeren met Rob Jet of Klaas Dijkhoff als jongste fractievoorzitters, die praten als fucking babyboomers, dan denk ik dat je denkt, ja, sorry, hier doe ik niet aan mee. Nee. En ik denk heel concreet, om het punt echt goed te maken, als je kijkt naar Nederland, we hadden die stemming over de zorg, hè? Mensen lopen gewoon weg uit de Kamer. Het gebeurt. En wat is eigenlijk precies de ophef? Dus ik denk ook dat het heel eenvoudig is om voor de grootste groep, hè, dus witte Kamerleden, of je nou Thierry Baudet bent, die de babyboomer bedient, of de baby, om altijd maar andere mensen te zeggen van ja, jullie doen dit en jullie doen dat. Maar zelf loop je gewoon constante kantjes eraf. Echt constante kantjes eraf. Dus ook weer als het erom gaat dat we gaan stemmen voor zorgpersoneel, waar je 2 weken daarvoor nog iedereen voor laat klappen.
Punt gemaakt. Vandaag de gast hier in de BNR's Big Five van de generatiekloof, schrijver Philip Huff. Hij woont nu in Amsterdam, heeft ook in New York gewoond. Hoe groot is de generatiekloof aan de andere kant van de wereld? Dat bespreken we straks.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, mooie line-up vanmiddag bij The Friday Move. We gaan eerst door met de tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken over de generatiekloof. Vandaag de gastschrijver Philip Huff. Die zich hoort in dit debat als millennial. We hebben je in het eerste half uur gehoord over het kiesstelsel onder andere, over het verschil met babyboomers. Gisteren hadden we hier marketing-expert Aljan de Boer. Hij houdt zich bezig met generatiemarketing. Hoe kun je nou verschillende generaties aanspreken? Onze gasten stellen hier elkaar vragen via kettingvragen. Dit was zijn eerste vraag aan jou.
De eerste vraag is eigenlijk gewoon, hij woont in New York, zag ik op zijn website. Wat ziet hij als de grootste verschillen tussen daar US en hier Nederland. In het licht van de veranderende de verschillen ook in het systeem.
Ja, dus de verschillen, en dan hebben we het dus over die generaties. Ja. Zie je grote verschillen? Of is het generatieconflict, wordt dat langs dezelfde lijnen uitgevochten in de VS als hier in Nederland?
Nou, in de VS zijn de lijnen wel dieper en groter en het gevecht harder. En is identiteitspolitiek wel een groter ding. Nederland wordt nog wel eens de vraag gesteld, helpt ons dat verder als we ons zo terugtrekken in waar we ons mee identificeren? Dus of het nou je leeftijd, of je socio-economische klasse, of je achtergrond, of je genderidentiteit is. Dat is wel iets wat ik door Amerika, door 5 jaar in Amerika heb gezien. En Amerika is ook alles on steroids. Hè. Dus ik zeg altijd, Amerika is alles heviger. Dus de auto's zijn groter, de burgers zijn groter, de ontsteltenis is groter, het politiegeweld is veel heftiger. Wat daar verdrietig aan is, is dat dus het veel reëel leed met zich brengt en je dus echt hallucinante toespraken van presidenten te verwerken krijgt. Wat er inzichtelijk aan is, is dat je dan gaat zien dat we dat in Nederland eigenlijk ook hebben. Dus je komt, ik denk dat een paar jaar geleden niemand had geaccepteerd als we hadden gezegd, ook in Nederland doet de politie aan etnisch profileren of de Belastingdienst kijkt ook naar je achtergrond. En het blijkt dat we dat ook allemaal doen. En ook op een hele reële schaal die voor heel veel mensen heel veel verdriet is.
Dus niet minder uitroeptekens dan in Amerika, maar het gebeurt hier ook.
Exact. En dat heb ik wel uit Amerika meegenomen. Dat ik me dus heel bewust ben van de verschillen die wij dus hebben in Madurodam. Die zijn wel op Madurodam niveau, maar er zijn echt wel heel veel wezenlijke verschillen die voor heel veel mensen ook echt verschillende uitwerkingen hebben op wat de kansen in je leven zijn.
Waar kun je als millennial beter je leven leiden?
Absoluut in Nederland. Ik bedoel, het begint al met dat ik met vrienden ging basketballen in Amerika. En er kwam een vriend van mij aangelopen en die hinkte. Ik zei, wat is er? Hij zei, ja, man, ik heb iets verrekt of gescheurd in mijn knie. Ik zei, ga gewoon naar de huisarts. Ik zei, ja, dat kan niet, man. Ik heb een deductible van $7,000. Een deductible is dus het eigen risico. Dus je hebt daar een verzekering met een eigen risico van $7,000. Dus dat betekent dat als de huisarts je voor een scan van je knie naar het ziekenhuis stuurt, moet je de eerste $7,000 van die rekening zelf oppakken. Ja, dat is natuurlijk gewoon letterlijk onbetaalbaar. Ja. Dus je ziet ook dat er is zo'n idee van gezondheidszorg in Amerika. Ik heb zelf chronische hartaandoening. Mijn moeder die riep in het begin altijd, als je in Amerika had gewoond, dan was dat allemaal al lang geholpen. Hè, want we hebben zo'n beeld van series en
daar hebben ze het voor elkaar.
Maar
die knappe dokters. George Clooney gaat jou genezen, jongen.
Nou, precies dat. Op zich, die mag best aan mijn bed komen staan. Maar de bon moet echt naar iemand anders. Want het is onbetaalbaar. Het is ook qua hoe mensen. Ik zeg altijd, Amerika is heel grimmig. Engeland zit er een beetje tussenin. En Nederland is minder grimmig. Maar gaat wel langzaam die kant op. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld het hele installeren van de ZZP'ers en de flexwerk. Dat is heel Amerikaans. Hè? Dus ondermijnen van vakbonden en gemeenschappen. Het is dus die flexibilisering van de arbeidsmarkt voor de groei van kapitaal bij de bedrijven.
Dus kijk naar Amerika en je kan zien wat ons staat te wachten.
Juist, absoluut.
Ja. Toch nog even plagen. Als je als millennial kan wonen in Amsterdam en in New York,
ja,
dan heb je toch niet zo slecht voor elkaar?
Nou, er zijn denk ik 3 dingen die belangrijk zijn. Als het zelf goed met je gaat, betekent nog niet dat je je bek moet houden over wat er allemaal beter kan. Dat lijkt me een eerste. Tweede is dat, ik denk zoals iedereen, ik heb het gevoel dat ik heel hard heb gewerkt. Ik heb mijn spaargeld opgespaard. En ik heb er in Amerika allemaal doorheen geblazen. Dus dat wil zeggen, het is een keuze van hoe ik met mijn verdiende geld omga. En 3, ik denk dus dat voor het werk dat ik doe, een paar jaar in Amerika wonen, heel belangrijk is. Dus je komt in een internationaal opererende groep van mensen uit China, Beirut, Zweden en het soort gesprekken en de inzichten die je krijgt in de wereld is gewoon anders dan als je in dit kinderboerderijtje aan de Noordzee de hele tijd zit.
Maar had een babyboomende schrijver dat ook zo kunnen aanpakken?
Nou, er zijn genoeg babyboomende schrijvers die het zo hebben aangepakt. Ook oudere schrijvers. Ik bedoel,
Jan Wolkers. Ja, je hebt gelijk.
Ja, en hoe heet onze grote vriend Jan Kramer? Die heeft op Ibiza, New York en in Berlijn gewoond. Dus ja, een beetje om je heen kijken is belangrijk.
Ja. Andere vraag van Aljen de Boer aan jou was iets filosofischer.
Ja.
We hebben het over zelfexpressie gehad en over de hang naar identiteit. En millennials komen ook vaak een beetje over alsof zij het vinden dat ze het recht hebben om gelukkig te zijn. En we moeten ook de vrijheid hebben om die passie te ontdekken. En vrijheid is natuurlijk een heel mooi filosofisch thema. Dus ik was benieuwd hoe hij dat ziet in het kader van die millennials. Want als je dus die vrijheid altijd maar wil najagen en je komt in een burn-out, dan moet er ineens voor je gezorgd worden. Ik ga het even zwart-wit maken. Hè.
Mm-hmm.
Je wil de vrijheid om te ZZP en te flex werken. Oh ja, maar andere mensen moeten wel jouw pensioen regelen. Jij hebt de vrijheid om in de stad bij de mooie bedrijven de beste banen te krijgen en daar je carrière ladder te beginnen. Maar de huizen zijn daar duur. Je kan ook in Bad Oeverdorp gaan wonen als je in Amsterdam werkt.
Ja. Met andere woorden, je hoeft niet in Amsterdam wonen, je kan ook in Bad Hoeverdorp wonen. Dat recht om gelukkig te zijn, daar spreekt die millennials op aan?
Ja, hij zegt vrij veel. Ik ga proberen het goed voor je. Dus ik denk dat we ook te maken hebben weer met clichébeeld. Ook de woningen in Bad Hoeverdorp zijn niet zo goedkoop. En er is echt woningnood in heel Nederland. En ook als je in Nijmegen gaat studeren, is het veel duurder dan vroeger. Dus dat idee van de millennials willen allemaal maar van alles. En dat moet allemaal in Amsterdam in de pijp gebeuren. Dat is volgens mij niet waar. En het andere, zeg wel filosofisch, probleem is, hij heeft het over vrijheid en geluk. En ik denk, kunnen we terug naar Amerika. Hè? Dat is een hele beroemde verklaring in Amerika van hun onafhankelijkheid. Ze willen garanderen dat ieder mens het recht heeft om vrijheid achterna te jagen of te krijgen.
The pursuit of happiness.
Exactly. En dus daar zit wel een verschil tussen, heb je recht op geluk of heb je recht op vrijheid om dat geluk proberen te bereiken? En ik denk, of je nou PvdA-stemmer of VVD-stemmer bent, dus een socialist of een liberaal, ook in Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we proberen iedereen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen. He, dus dat of het nou is door goede onderwijs en liberalisme, dat je eigen keuze kunt maken om te worden wie je wil. Of dat je socialist zegt, goed onderwijs, en daarna proberen we je ook nog zoveel mogelijk te helpen. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. Dus ik vind het altijd een beetje flauw om dan te zeggen dat de millennials de generatie zijn die dat dan niet snappen of zo. En die willen gewoon gratis hun geluk hebben. Volgens mij zijn alle concrete.
Als ze denken dat ze recht hebben op geluk, dat is wat ik in die vraag hoor.
Ja, wat het volgens mij is, wat ze denken, is dat ze recht hebben op de
recht om niet gekwetst te worden, recht om gespaard te worden, recht om gelukkig.
Dat kwetsen is een ander ding. Maar als je het recht hebt om gelukkig te worden, om zelfemploying, dan gaat het om jezelf ontwikkelen door onderwijs, jezelf kunnen huisvesten. En het gaat om goede kansen op de arbeidsmarkt en misschien een toekomstperspectief op het gebied van pensioen en klimaat. Alle vier die dingen hebben we uitgebreid besproken, zijn echt niet zo chill voor de millennials en de generatie daaronder. Dus dan denk ik al, het gaat er niet om zo dat ze dat gratis moeten krijgen, maar de uitdaging nu is hoger dan dat die voor vorige generaties was. Mm-hmm. Is dat eerlijk? Dat recht om niet.
Dat is niet eerlijk, dat zeg jij.
Dat zeg ik, dat is niet eerlijk. Ik denk dat iedereen dat vindt. Alleen, het is natuurlijk lastig op het moment dat je bij een andere groep hoort en denkt, moet ik daar dan iets voor inleveren? Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en dan moet ik dat nu gratis aan jullie geven.
Ja, voor die types die alleen maar zitten te.
Ja, en die types.
Die alleen maar zichzelf willen ontplooien. Ja. En wat dragen zij eigenlijk bij? Willen alleen maar gelukkig zijn.
Ja, breng ze me maar aan. Al mijn vrienden, of het nou iemand is die voor de universiteit werkt, die werken zich echt helemaal uit de naad. Je krijgt 3 keer een half jaar contract. Dan moet je een half jaar thuis zitten, want anders zou je een vast contract krijgen. Dat willen ze dolgraag. Hij zegt, dat krijg je niet. Zonder vast contract krijg je geen hypotheek. Je krijgt dan een lage hypotheek met die hoge studieschuld. Dus dat clichébeeld dat millennials allemaal echt alleen maar willen surfen op Bali, I just don't buy it. Echt niet. Geloof het niet.
Nee. Maar het is een clichébeeld, net als een clichébeeld dat de babyboomers al die zaken die je net noemt eigenlijk verpest hebben voor de generatie onder hen.
Ja, dus en het gevaar van clichébeelden is dus, hè, ik zei het net ook over die politieke desillusie met mensen die je vertegenwoordigen. De Sociaal-Economische Raad, zo begon deze discussie voor mij in de krant, heeft voorgesteld om een generatietoets op wetgeving te doen. Dus dat ze kijken, oké, we hebben nu wetten ontwikkeld, hoe werken die dan verschillend uit voor verschillende generaties? Mm-hmm. Dus wat zijn de gevolgen van de hypotheekaftrek voor ouderen en voor jongeren? Omdat je dus gewoon altijd verschillende gevolgen hebt voor verschillende generaties. En daar wil ik mensen op wijzen. Dat je met verschillende reële gevolgen hebt te kampen van onze wetgeving. En ik denk dus dat clichébeelden daar vaak voorbij aan gaan. En die clichébeelden zijn fucking reëel. Want als Glennis Grace op de Twitter of de Instagram zet, ik ben racistisch bejegend door een 13-jarige jongen, dan zeggen we allemaal, dat kan je niet maken, een 13-jarig wit, lief jongetje. Als het een jongen was geweest met een migratieachtergrond en Chantal Jansen had het op de Instagram gezet, dan hadden we allemaal gezegd, zie je wel, het zijn allemaal fucking. Dus dan gaat het clichébeeld van dat immigranten problemen zijn voor het clichébeeld van dat 13-jarige kinderen onnozel zijn. Wat ze denk ik ook echt wel zijn.
Met andere woorden, clichés zijn gevaarlijk.
Ik veel plezier met het vullen van de
game. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de generatiekloof. Mijn gast vandaag, schrijver Philip Huff. Schrijver, fictieschrijver. We begonnen dit uur met dat je zei, ik ben fictieschrijver en ik ben dus ook opinierend. Waarom is dit onderwerp nou iets wat je echt aan het hart gaat?
Nou, ik denk, het gaat me aan het hart, omdat ik dus persoonlijk net iets te vaak ben toegesproken door oudere generaties zonder zeg maar zicht te hebben voor de huidige socio-economische omstandigheden. Dus die projectie van het eigen leven op een ander. het gaat me ook aan het hart. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een hired gun. Als de krant mij vraagt, kan je dat nou eens even uitleggen aan een NRC-lezer? En ik ken nogal wat oudere NRC-lezers, want dat is het, zeg maar, de omgeving waar ik vandaan kom. Dan wil ik dat best uitleggen. Maar het is natuurlijk een
maar
beetje...
Maar je meent het ook.
Maar het is ook een beetje alsof je op de clownvergadering gaat zeggen dat clowns eikels zijn. Ik bedoel, daarom is dit zo ontploft. Als je in NRC Handelsblad schrijft dat babyboomers niet zo fantastisch zijn als ze zelf denken, dat is gewoon in het clubhuis.
Kak in het clubhuis.
Ja, totaal. Ja. En het is natuurlijk ook dom, want die mensen kopen wel boeken. Dus
daar gaat je carrière.
Nou ja, ik was bij de Koninklijke Bibliotheek en moest ik een praatje houden. Toen werd ik ingeleid door Adriaan van Dis. En die zei, wie van u heeft de NRC? Nou, daar gingen al die handen omhoog, want dat is de Koninklijke Bibliotheek. Ik. Wie van u heeft afgelopen zaterdag het stuk van Philip Huff gelezen? En toen bleven er heel veel handen overeind. Wie van u was het daar niet mee eens? Daar ging misschien één hand nog omlaag. En toen zei hij, kon nu wel eens vertellen over de band van Hans Lardijzen met zijn vader. Dus ja, dat is wel een...
Dan ga je verkoopcijfers.
Ja. Ja.
Maar dat persoonlijke ervan, is het ook een soort rancune? Is het een soort teleurstelling? Is het op zoek naar een oplossing?
Je hebt een soort raam waarbinnen een bepaalde discussie plaatsvindt. En vaak is dat raam gewoon een heel dichtgetikt cliché-raam. Jullie moeten minder avocado-toast eten. Mm-hmm. Ik probeer dat raam gewoon een tik naar rechts te geven om er echt dingen bij te betrekken die wat reëler zijn dan dat avocado-toast-probleem. En dat doe ik soms een beetje scherp, omdat ik denk dat kan op de opiniepagina. Maar ik heb helemaal geen persoonlijke veten met de babyboomer uit te vechten. Het is wel zo dat toen ik studeerde, je natuurlijk heel veel leert, hè, over Nederland na de oorlog en over de generatie 68. En dat ik vind dat van die hele generatie, maar er zijn ook prachtige Italiaanse films over gemaakt, ja, heel veel idealen met de loop der jaren een beetje verwaterd zijn. Maar dat geldt denk ik voor elke generatie. Ik bedoel, Churchill die zei al, als je jong bent en niet links, dan ben je een eikel. En als je oud bent en niet rechts, dan heb je het niet begrepen. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk... misschien was hij een babyboomer avant la lettre, maar je begrijpt, dat gebeurt gewoon. Ja. Het is niet zo dat ik zelf denk dat de babyboomers het allemaal gedaan hebben. Maar goed, als ik Mart Smeets zie, dan heb ik het wel moeilijk, ja.
Dan denk je, nou, er zit toch wel iets waar wat anders had gekund.
Ja. Ja.
Het is tegelijkertijd ook, want we hebben het nu weer over de babyboomers, het is ook een vrolijke volkssport om grappen te maken over jouw generatiegenoten, of de millennials. Je zegt het al, het avocado-toast-probleem, die tere zieltjes, de knotjes bij de jongens, het narcistische gedweep met zichzelf.
Ja.
Waar komt die afkeer van jouw generatie vandaan, denk je?
Dat is een goede vraag, Art. Godverdomme, pardon. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat de generatie boven mij werd ook een beetje gehaat als de patatgeneratie die nooit iets voor elkaar hadden gekregen. Dat is nou een goeie. Kijk, op een heel bazaal niveau weten we natuurlijk, en dat is ook het probleem van een democratie en zeker van een land als Nederland, het is altijd fijn om in binnen- en buitengroepen te denken. En ja, generatiescheidslijnen zijn er lekker bij, want mode is een ding, muziek is een ding, alle ouders vinden de muziek van hun kinderen kut, weet je wel. Dus, maar waar echt die diepe, want die voel ik wel echt, die soort van haat voor dat ze zo verwend zouden zijn, dat vind ik, dat is echt een heel goede vraag van jou.
Zit het in het zelfvoldane misschien, dat jouw generatie kan uitstralen?
Dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, ik zou hier een socioloog voor uitnodigen die erover geschreven heeft, want dat ken ik echt allemaal niet. Maar ik zou het graag gelezen hebben. Maar er zit natuurlijk iets in de zelfpresentatie van sociale media, waarin je een versie van jezelf presenteert die heel erg soort van te gek is en geslaagd. Die misschien irritatie opwekt bij anderen. Er zit iets in het ijdelen van constant met de camera bezig zijn. Er zit natuurlijk iets fascinerends in. Mensen begonnen te bellen, hè, gewoon aan hun oor. En toen gingen ze op een gegeven moment bellen met beeld. En dan heb je jezelf klein en de ander groot. En nu zie je vaak mensen bellen met zichzelf groot en de ander klein.
Dat zegt wel iets.
Dat zegt iets. Tegelijkertijd, ja, wie heeft die telefoon uitgevonden? En wie geeft hem aan zijn kinderen? En wie heeft Apple stock, weet je wel? Ik denk meer ouderen dan jongeren hebben Apple stock.
Ja. Maar die kritiek kwam van boven. Misschien zit er ook natuurlijk iets afgunstigs in. Van ja, jullie hebben de toekomst. Ja. Hè? En dan zit hij ook nog een beetje tegen ons aan te schoppen. Tegen generatie X, tegen de babyboomers. Dus nou, tut, doe ze een beetje rustig. Maar inmiddels komt natuurlijk een generatie onder de millennials aan, de generatie Z.
Ja.
En zij vinden weer, als je dan artikelen daarover leest, dat millennials er in zekere zin ook een zootje van hebben gemaakt. Ja. Veel te weinig activistisch. Ja. Vegetarisch zijn wel heen en weer vliegen naar New York.
Dat is een heel goed punt. En wil ik het niet meer neutraliseren en zeggen, nee, maar het is dus natuurlijk politiek activistisch bezig zijn is een, er is misschien nu een kantelpunt. Ik bedoel, als we het nou hebben over de Verenigde Staten, wat ik jammer vind dat ik dan nu net terug ben, het is ook rustig, en zeker voor iemand met een onderliggende aandoening, maar het is natuurlijk ook wel, dat land staat nu echt in de brand. Mm-hmm. Dus er gebeurt daar nu wel eindelijk. Waar ik echt verbaasd door was, Art, is dat ik net hier op de monitor zag dat ze nu voor de tweede speeldag de NBA boycotten. Moet je je voorstellen, in Amerika Amerika. Ik weet niet of je weet hoe heilig daar voetbal en basketbal is, maar en honkbal. Het is gewoon zo'n groot ding daar nu. En dat wordt voor een heel groot deel aangejaagd door mensen die jonger zijn dan jij en ik. Mm-hmm. Ik vind dat je daar dus alleen maar je bewondering voor kan uitspreken en je proberen aan te sluiten. En zelfs iemand als Greta Thunberg, die dus, of wat ik ook zo verdrietig vond, dat die scholieren die dan, die noemden ze dan klimaatspijbelaars. Dat was het frame. Terwijl de klimaatspijbelaars zijn, ben ik en de mensen boven mij, die spijbelen de hele tijd in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het klimaat en de uitwerking van de. Dit zijn mensen die echt er wat aan willen doen. En die noemen we dan de spijbelaars. Ja. Dus misschien denk ik nu, worden mensen ook boos op jongeren als ze je confronteren met je eigen tekortkomingen? Wil je dat gewoon niet? En ga je zeggen, jullie doen dat verkeerd.
En misschien is het ook zoiets als, nou, laat het de circle of life noemen. Millennials is ook niets menselijks vreemd. Jullie worden ook ouder, sterker nog, millennials krijgen kinderen. Dat verandert misschien ook wel. Je kijkt op de maatschappij, misschien gebeurt er wel als dat wat Churchill omschreef. Uiteindelijk worden jullie misschien precies zoals de door jou verguisde babyboomers.
Ja. Nou, de verguisde babyboomer wil ik dus wel nuanceren. Nee, maar ik denk zeker dat als je op een gegeven moment, en daarom vind ik het ook zo kwalijk, en daarom zeg ik, kijk naar Amerika. Als je het dus een echt in ieder voor zich gevecht maakt, dan laat je dus echt alle solidariteit varen. Mm-hmm. En dat begint met verschillende, dat de maatschappij in verschillende brokstukken uiteenvalt. En dan wordt het steeds meer landjes en op een gegeven moment wordt het echt stadstaatjes. Dus je ziet heel erg dat als je denkt, ja, mijn dochter gaat straks studeren, tegen die tijd kost misschien 50.000 euro. Ja, dan wil ik geen belasting betalen. Terwijl je kan het ook omdraaien, betaal wat meer belasting en houd onderwijs betaalbaar en toegankelijk voor iedereen, weet je wel. Dus ik snap dat dat kan gebeuren.
Maar gaat jouw generatie het beter doen naarmate ze ouder worden dan de generaties boven jou?
Ik heb natuurlijk een bubbel van mijn vrienden en gelukkig zegt daar iedereen tot nu toe, ouder ze worden, hoe, laat ik zeggen, progressiever en socialistischer ze worden. Dus om het niet te koppelen aan een politieke partij, maar dat ze snappen, de formaat van de problemen dat ons staat te wachten is zo overweldigend groot dat we dat met z'n allen moeten oplossen en dat je niet je eigen schaapjes op het droge kunt trekken. En dan kijken we weer naar Amerika. Je hebt daar natuurlijk techmiljardairs die kopen in Nieuw-Zeeland huizen die rampen en 5 graden erbij allemaal kunnen overleven. Maar je zou ook kunnen zeggen, probeer het probleem op te lossen in plaats van een soort vesting te ontwikkelen voor jezelf waar je de problemen eventueel in kunt overleven. Ja.
We hadden die kettingvraag. Jij kreeg er vandaag maar liefst 2. Maandag begint hier Diana Matroos en haar Big Five van de crisisraadgevers. Welke maatregelen moeten we nemen om op de lange termijn met corona om te gaan? Ja, ik ben ontroerd door je verhaal, hoor. Dit of niet?
Ja, snap ik.
Haar eerste gast maandag is Herman Tjenk Willink, oud vicevoorzitter van de Raad van State. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, Art, het is zo keurig rond. Hij is crisisraadgever nu, hè? Maar mijn vraag aan hem is, of ik ga toch even beleefd zijn. Mijn vraag aan u is, een crisis oplossen is natuurlijk altijd is meer werk dan een crisis voorkomen. Het is lastig om aan te geven, wat voorkomen we dan? Ik denk dat we dat nu wel vrij goed kunnen zien. Dus wat kunnen we structureel veranderen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen?
Ik ben benieuwd wat daarop zijn antwoord zal zijn. Want we hebben het helemaal niet over corona gehad, dit uur. Maar ja, daar staan de generaties ook nogal tegenover elkaar.
Ook, nou, dus daar hadden we ook het hele uur over kunnen vullen. Hoe verenig je nou die belangen? En dat loopt langs generatielijnen. Maar ook bij de cardioloog hoor ik ook, door al deze maatregelen zijn er heel veel reële problemen voor hartpatiënten ontstaan. Dus je hebt altijd te maken met conflicten. En wederom, omdat de groep ouderen zo groot is, en omdat ook niemand, ik ook niet, denkt van, nou, jaagt hij er allemaal maar doorheen, hebben we een keuze gemaakt.
Er zijn columnisten die hebben gezegd, doorhoud. Ja.
Ja, nou, die mogen dan met Henk Krol op heropvoedingskamp. Want dat slaat natuurlijk precies nergens op. Maar je moet wel een open gesprek blijven voeren over hoe kunnen we deze tegengestelde belangen nou op een menselijke en toch wel lieve manier met elkaar verenigen. En ik denk dat hier bijvoorbeeld vrij duidelijk is dat de manier waarop wij leven zoveel problemen met zich brengt dat we misschien echt, wat aan het begin van deze crisis ook al werd geroepen, wat structurelere veranderingen dan alleen maar nu even allemaal binnen en straks gewoon weer de economie weer een zwieper geven. Maar hoe dan?
Ja, we gaan het maandag misschien wel horen van Herman Tjenk Willink, oud vicevoorzitter van de Raad van State. Nou, dat is de eerste gast bij Diana Matroos in haar Big Five van de crisisraadgevers. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything en voor straks een fijn weekend.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.